Hallo allemaal, dit is de nieuwe aflevering van de podcast Smeltkroes en Culturen. Max en ik hebben Floor Ziegler geïnterviewd. Zij is een vrouw die werkt in Nederland in verschillende gemeentes met verschillende steden om sociale cohesie voor elkaar te krijgen. En dit interview hebben we een beetje verkort en in deze podcast gestopt, zodat jullie ook mee kunnen genieten van haar wijsheid. Want ze zegt hele zinnige dingen die heel interessant zijn om over na te denken. Vooral het onderdeel eigenaarschap is heel boeiend. Dus veel luisterplezier.
Het is dus allemaal gekomen door mijn periode dat ik in Amsterdam-Noord dit heel veel heb gedaan. En bijna 10 jaar heb ik aan gemeenschappen gewerkt. Op plekken. En toen die wandeling naar Friesland, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat heb kunnen ervaren. Dat als je gewoon de wereld ingaat en je laat leiden door de mensen die je ontmoet, dat eigenlijk alle antwoorden op straat liggen. Dat je dan hoort wat de thema's zijn, wat mensen bezighoudt, wat de potentie in mensen, dat mensen trots zijn. Nou ja, dus en toen heb ik op een gegeven moment een vrouw ontmoet die op de omgevingswet zat. Ze is er nu weg bij de VNG en die zei voor dat ze eigenlijk zouden we mooi aan de omgevingswet kunnen koppelen, die wandelingen. En toen hebben we het de omgevingswandeling genoemd. Nou, dat hebben we nu eindeloos met allerlei groepen in Nederland gedaan. Dus dat klopt. En nu tegenwoordig worden we dan gewoon gebeld van, wil je een omgevingswandeling komen doen? Dan zeg ik altijd, maar dat kan je ook gewoon zelf. Dan willen ze ook een presentatie en natuurlijk horen wat voor soort vragen je dan moet stellen.
Even coachen.
En de tussenruimte is ontstaan door een project in Antwerpen en Rotterdam. Dat we eigenlijk iedereen in die tussenruimte een stem geven zonder dat we erop reageren. Dat is natuurlijk een hele mooie vorm dat je steeds iedereen hoort. Van mensen in de straat tot directeuren. Iedereen mag zijn stem in die tussenruimte laten horen. Ja. Maar die tussenruimte staat natuurlijk ook heel erg dus voor de kloof tussen systeemwereld en leefwereld. Mm-hmm. Zo'n kloof. En wij zeggen dat is juist de tussenruimte waarin we weer op plekken rond thema's als mens gelijkwaardig kunnen samenwerken.
Dus het doel uiteindelijk is dat die kloof gewoon weggaat? Of?
Nou, ik denk dat die kloof er altijd zal zijn. Alleen, kloof is eigenlijk iets negatiefs. Hè? Dus het is onbegrip, terwijl wij gebruiken hem als mogelijkheid om mensen te verbinden. Dus wij zien gewoon in die systeemwereld de verbinders en we zien in die leefwereld de verbinders. Mm-hmm. En in die tussenruimte brengen we ze samen. En dan creëer je echt een andere wereld.
Ja, want als jij dus daar klaar mee bent, blijft het dan ook bestaan? Of houdt het dan ook op? Is het een tijdelijk iets of blijft dit nu op die plek veel langer bestaan?
Ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen. Kijk, een omgevingswandeling is gewoon bij mensen een soort mentale kanteling. Mm-hmm. Dat ze dan ineens snappen van, hé, dit is echt zo simpel. En dat gaan we dan nog veel vaker doen. Dus dat zijn vaak hele mentale processen bij mensen. Op het moment dat je dan een opdracht krijgt om inderdaad letterlijk een gemeenschap te gaan vormen op een plek. Dat zijn processen, dat duurt veel langer. Dus wij zeggen altijd, dat moet je een jaar voor uittrekken. Maar als je dat met heel veel zorg doet, met creatieven erbij, en systeemmensen en stadmakers en een verbinder en een plek en een thema, mm-hmm. dan groeit dat uit tot een soort olievlek van allerlei mensen die gaan aanhaken. En dat gaat echt nooit meer weg. Al die plekjes die we hebben opgericht in het land, die gaan door en door en door. Dus dat komt omdat al die mensen die van begin af aan betrokken zijn geraakt, andere mensen meenemen in de gemeenschap. En als ze er zelf weer uitgaan, weer zorgen dat er nieuwe inkomen. En dat zijn hele bewegingen.
Dat is wel heel mooi natuurlijk.
Ja, het is een soort olievlek of zo. Dat rimpel-effect.
Ja. Mm-hmm. Nou, sterk, wij zeggen nu, het is nu door corona allemaal een beetje op worden, omdat we elkaar niet kunnen zien. Maar we waren over in alle steden stadmakersgemeenschappen aan het vormen. Ja. Allemaal WhatsApp-groep. En hebben allemaal een profiel op Stadmakers Online. Het is leuk als jullie dat ook gaan doen. Mm-hmm. Straks zijn we eigenlijk ook al aan het doen. Zijn we met aanbestedingen aan meedoen, met tenders. En dan kunnen we zeggen, oké, in Tiel willen ze een nieuw buurthuis, willen ze speeltuinen. En dan kunnen wij bij wijze van spreken met één druk op de knop al die stadmakers mobiliseren. En die laten werken aan dit soort tenders en aan de aardgasvrij. Straks met Giezingen zeg ik steeds, dan kunnen we met al die stadmakers ook een programma gaan schrijven.
Ja. Yeah.
Hoe je de wereld inricht vanuit deze manier van samenwerken.
Want wil je eigenlijk ook wegblijven uit het frame van de politiek? Van je wil niet gekoppeld worden aan links, rechts of wat dan ook?
Nee, of gewoon sowieso een politieke partij oprichten of zo?
Dan... Daar hebben we het al heel vaak over. Elke keer komen we tot de conclusie dat we dat juist niet moeten doen.
Ja.
Dan word je een systeem. Mm-hmm. Maar wij zouden wel bijvoorbeeld een programma kunnen schrijven en aan alle politieke programma's of partijen kunnen sturen en zeggen, neem een stukje stadmakerswereld op in jouw programma.
Ja. Ja. Maar dat is dus niet gekoppeld aan een, hoe heet dat? Aan het spectrum. Aan het links, rechts, boven, midden.
Nee, juist niet.
Nee, dat is helemaal niet de bedoeling.
Niet de bedoeling. Wij zijn, denk ik gewoon, ik zie dat altijd inderdaad altijd als een zwerm. Hè? Wij gaan daar waar de energie nodig is, daar gaan we naartoe. En niet juist geen, je moet er geen systeem van maken. Want op het moment dat je er een systeem van maakt, dan gaan die dingen in werking dat je gaat uitsluiten.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk waar jullie ook tegen vechten, juist.
Ja.
Want zou dit werken in een stad zoals Leeuwarden of op het platteland? Zo'n tussenruimte of zo'n stadwandeling werkt denk ik overal wel, maar zo'n... Dus echt dat je samen gaat werken met de gemeenschap om iets te creëren. Zou dat ook kunnen op het platteland?
Overal.
Ja, jongens. Vraag natuurlijk of het daar nodig is. Dan.
Nou.
Minder, soms minder, omdat ze dat dan al heel erg doen, hè?
Mm-hmm.
Klein land als Nederland, wat de verschillen daar al zijn, hè? Tussen Friesland en Amsterdam. En... Maar weet je wat zo leuk is, Mirjam? Omdat wij noemen altijd Friesland als voorbeeld van... van de provincie waar ze als geen ander weten hoe je gemeenschappen moet vormen.
Ja? Ook waar...
Want daar heb je die dorpsbelangverenigingen. En daar hebben ze bijvoorbeeld in Gariep hebben ze het grootste zonnepanelenpark van Nederland gemaakt. Gewoon met het dorp. Het is een coöperatie geworden.
Cool.
Dus wij zien eigenlijk onze manier van gemeenschappen vormen zoals we dat in heel Nederland doen. Noemen wij heel vaak de Friese als voorbeeld dat het kan. Dus dat ze echt nog eigenaarschap voelen over hun eigen leefomgeving.
Ja, het is wel...
Ik ben dus gaan lopen van Amsterdam naar Friesland. Dat was mijn eerste wandeltocht. Zo is het ontstaan.
Cool.
Bij het dorpje Reusum, omdat dat dorpje helemaal één grote wijkonderneming is. Dus ze hebben een eigen haventje gebouwd, een eigen wijk gebouwd. Ze hebben een eigen... windenergiemolen aan het begin van het dorp.
Mm-hmm.
En ze regelen alles zelf. Dus de gemeente komt er bijna niet aan te pas. Yeah. En toen heb ik laten zien met die wandeltocht van Amsterdam-Noord naar Reduzum in 4 dagen, dat eigenlijk Nederland één groot dorp is, dat je overal naartoe kan lopen.
Mm-hmm.
En dat je gewoon je laat leiden door de mensen die je tegenkomt op je pad. Dat je dan heel veel te horen krijgt over de thema's die spelen en wat mensen beweegt. En maar toen heb ik eigenlijk ook dit laten zien. Heb ik gezegd van in de grote steden hebben die diversiteit en al die verschillende mensen. Terwijl in de dorpen ze heel goed weten wat het is om een gemeenschap te vormen. Dus als we Nederland veel meer zien als één groot dom, dan kunnen we veel meer van elkaar leren. Hoe je vorm je een gemeenschap. En in de grote steden, hoe doe je dat dan met mensen uit de hele wereld?
Ja, want wat wel grappig is, want door deze docu ben ik ook even met mijn ouders natuurlijk gaan praten over nou bijvoorbeeld stereotypen, hè. Want je weet, of ik bedoel, ik weet wel dat soms Marokkanen of zo, Nederlands-Marokkaanse mensen, heel erg gestereotypeerd worden van dit is jullie, zo zijn jullie. Maar ik heb dat ook heel veel meegemaakt vanuit Friesland, weet je wel. Dat ik dan in Utrecht kwam of in Amsterdam en dat ik dan zei, ik kom uit Friesland en dat iedereen dan meteen al... een heel idee had van hoe ik dan was. En dat ik geen internet zou hebben. En dat ik geen universiteit had. En dat soort dingen allemaal. Maar en toen zei mijn vader, want hij komt uit Brabant, van dat hij als jongetje, toen hij 14 of 15 was, ging hij helemaal fietsen door heel Nederland. En toen kwam hij in Friesland. En toen viel het hem op dat eigenlijk in Friesland de meeste mensen elkaar gewoon groeten. Altijd.
Ja, ja, dus
altijd mooi zeggen, altijd van hey, hoe gaat het en zo.
Mooi, hè?
Ja, dat is echt wel. En toen zat ik deze week in de tuin te werken met mijn vader. En iedereen die langsliep, echt iedereen, zei hallo, hoe gaat het ermee? Leuke tuin. Vond het echt leuk.
Ja, toen ik
door Friesland heen liep, toen viel het me inderdaad op dat de kinderen, die dan naar school fietsen en de postbode, iedereen zwaait. En in het begin moest ik er echt aan wennen. Omdat ik natuurlijk als ik Amsterdammers helemaal niet gewend ben. Dus ik echt zo heel tastbaar. Oh, we moeten zwaaien.
Ja, het wordt ook als belediging gezien als je niet zwaait. In theorie is de definitie van een smeltkroes dat je verschillende culturen hebt. Dus eigenlijk verschillende identiteiten. Die samenwonen. En uiteindelijk een soort nieuwe cultuur creëren.
Ja.
En dat is er gewoon. Alleen of het wel willend is, is de tweede vraag.
Ja, soms is het geforceerd.
Ja, ja. Klasse.
Soms is het niet zozeer welwillend, maar gewoon tolerant.
Ja,
soms
moet.
Is het gewoon een gemeenschappelijk belang, hè. Dan is er bijvoorbeeld moet een heel dorp over op aardgasvrij en dan doet het er echt niet toe wat je achtergrond is. Je hebt hetzelfde belang.
Mm-hmm. Van hoe zorg je er dan voor dat als iemand het daar helemaal geen behoefte aan heeft, hoe je dan toch met diegene in gesprek kan gaan.
Ja.
Je bedoelt geen behoefte heeft aan een gesprek?
Ja, of aan überhaupt.
Of aan iets van multiculturele samenleving of
samenwerken.
Ja, samenwerken, ja, precies.
Houd ik eigenlijk, ja. Dus dan gewoon inderdaad geen. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die hun basisreflex is angst. Dus dan is inderdaad een mens die op je pad komt heel eng. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit wie dat is. En dat maakt het heel vaak mee. Kijk, in die gesprekken op straat komt natuurlijk eigenlijk het meest wezenlijke van de mens überhaupt naar boven. Want ik zeg altijd, bij mijzelf zit er ook altijd weerstand op. Elke keer weer. Als ik die straat op moet, dan denk ik eigenlijk van, hoe ga ik hier weer even onderuit komen? Dus dan heb ik hoping om tegen de groep te zeggen, gaan jullie maar en ik ga even bellen. Of ik ga nu even mijn deel beantwoorden. Maar dan zeg ik altijd tegen mezelf, nee, ik ga nu ook weer. Want dat heeft natuurlijk te maken met dat ik in mezelf natuurlijk ook die weerstand dan voel. Want het is gewoon het moeilijkste wat er is om je open te stellen voor iets wat je niet weet. Je weet gewoon niet wat er gaat komen. Je hebt er geen grip op.
Mm-hmm.
Nee.
Buiten gaan en met mensen praten die je nog niet kent. Het betekent dat je al in jezelf een drempel over moet en moet accepteren dat je moet loslaten. Want er kan van alles gebeuren. En dat heb ik natuurlijk ook heel vaak meegemaakt, dat er reacties komen die niet zo prettig zijn. Je moet echt ervan uitgaan dat 3 van de 5 mensen meteen hun rug naar je toe draaien en zeggen, ik heb geen zin, of ik heb druk, of ik heb druk, of ik heb haast. En dat ervaar je natuurlijk meteen als afwijzing. Dus het is niet zo prettig om naar buiten te gaan en met mensen te praten. Sterker nog, ik heb ook wel meegemaakt dat ik werd uitgescholden door hangjongeren. Of dat ik ineens met iemand in gesprek kwam die zo diep in de put zat. Dat ik ineens een verhaal te horen kreeg wat nog dagen bij mij bleef. Omdat het zo ontzettend pijnlijk was of zo verdrietig. Dus ik begrijp altijd heel erg goed waarom mensen dit niet niet zo prettig vinden om te doen, omdat je hebt er geen grip op. Maar het mooie is dat als je het eenmaal doet, je gaat het over je eigen angst heen, dan heb je eigenlijk al een enorme voldoening, want je hebt je eigen angst overwonnen. Vervolgens heb je iemand tegenover jou, en als je dus empathisch kan luisteren en echt kan openstaan voor de ander, dan merk je altijd dat iedereen die dat zomaar aangeboden krijgt en luisterend oor, dat eigenlijk heel prettig vindt. Mm-hmm. En dat eigenlijk heel diep in ons willen we verbonden zijn. Dus er stapt een vreemd iemand op je af, die vertrouwt jou en die gaat ook nog eens naar jouw verhaal luisteren. En dan zeggen we altijd, ieder mens wil gehoord, gezien en erkend worden. En dat blijkt keer op keer. Want als ik ga luisteren, dan krijg ik altijd de meest fantastische verhalen, of mensen gaan van alles met mij delen. En het meestal andersom, dat ik op een gegeven moment tegen die persoon moet zeggen, maar u had toch haast? Aan de praten krijg ik eigenlijk als de vraag, maar wie ben jij eigenlijk?
Mm-hmm.
Dus dan heb je het eigenlijk, omdat je zelf over je eigen angst heen bent gestapt, heb je vertrouwen gegeven aan de ander, waardoor die ander jou gaat vertrouwen. En dat is eigenlijk het meest gelukzalige wat je kan meemaken als mens. Want je wil onderdeel zijn van een gemeenschap, van verbonden zijn met de ander.
Mm-hmm.
Je wil gezien en erkend worden. En je wil ertoe doen. Dus als ik ook nog eens in dat gesprek een appel doe op iemand, van heb je, dat vraag ik altijd, heb je een hobby? En mensen aanspreek op waar ze gelukkig van worden. En ik ga ook nog eens zeggen, zou jij dat willen inzetten, jouw interesse in een bijeenkomst, omdat je daar kan koken, of omdat je daar kan fotograferen, of omdat je daar onderdeel kan zijn van je eigen leefomgeving en jouw talent kan inzetten, dan geef je mensen echt een cadeau, want ze willen ertoe doen. Ze willen zijn voor de ander. En dat zie je nu in deze coronatijd natuurlijk, dat komt nu om je heen gebeuren. Mensen mogen ineens weer van betekenisvol zijn voor de ander. Want er zijn nu allemaal mensen die hulp nodig hebben. En dat vinden mensen uiteindelijk veel fijner dan dat je in je eigen bubbel zit en achter het bureau je werk zit te doen omdat je geld verdient. We willen eigenlijk natuurlijk veel liever iets voor de ander betekenen.
Ja, de gemeenschap inderdaad.
Merk je dat dan ook bij iedereen die je aanspreekt? Want ik neem aan dat er ook wel mensen zijn die inderdaad liever gewoon geld willen verdienen met iets wat ze ook helemaal niet leuk zouden vinden überhaupt.
Mijn ervaring is dat dit echt bij iedereen is. Alleen bij heel veel mensen is het weggezakt. En dat is natuurlijk wel... die gave heb ik denk ik gewoon meegekregen. Dat is gewoon mijn talent. Dat ik een enorme interesse heb in mensen. En wat hun beweegt.
Mm-hmm.
Ik zal de meest moeilijke, ontoegankelijke mensen... weet ik op de een of andere manier te raken in hun mooie kant en deze welwillendheid om van betekenisvol te zijn. En dat is denk ik een kwestie van heel erg, eigenlijk ook weer dat vertrouwen hebben. Dus ik denk dat ik, omdat ik niet bang ben en heel erg open sta voor wat er op mij afkomt, durft iemand zich ook echt te tonen. En dan zie je in die mensen die potentie. Dus dat is inderdaad ook het boek, hè, van in ieder mens zit de deugen we.
Ja.
Als je dat spreekt bij mensen. Dus hoe vaak ik wel niet complimenten maak en zeg, jeetje, wat waanzinnig dat jij dat doet. Elke dag je buurvrouw soep brengen. Of wat geweldig dat jij een passie hebt voor theekopjes. En dan word ik gewoon uitgenodigd bij zo'n vrouwtje thuis en heeft ze duizenden theepotjes verzameld.
Mm-hmm. Wat leuk, ja.
Dat is wel heel mooi.
Mm-hmm.
Ja, ik maak heel vaak mee, hè, dat ik gewoon nou de trein uitstap en binnen 3 minuten zit ik in een woonkamer bij mensen. Omdat ik gewoon mij dan zo mij vertrouwen dat ze het heerlijk vinden om mij mee te nemen in hun wereld.
Ja.
Dat is gewoon omdat ik een type, en dus het is ook denk ik echt gemeend bij mij. Ik heb ook echt van nature wil ik heel graag een mens leren kennen. En dat is natuurlijk het fijnste wat je iemand kan geven. Dat je echt voelt dat je gezien wordt. Want ik heb dus mijn dwarszitter, dat bankje. Dus dat is ook nog een element waarop ik altijd vraag, wat zit u dwars? Want dat is eigenlijk al waar we het over in het begin over hadden. Er zitten natuurlijk ook altijd die kanten in ons die wel boos zijn. En die wel tegen al het nieuws of verandering in je leven of in je omgeving, dat je daar tegen bent. Dus als ik merk dat, of als ik daar echt gehoor aan geef, van wat zit u dwars, zonder daar verder over te oordelen, maar daar heel veel ruimte aan te geven, dan gaan mensen open.
Mm-hmm.
En dan vraag ik altijd als tweede vraag, wat doet u er zelf aan? En dan merk je dat eigenlijk ook in ieder mens de wil zit om iets te doen. Dus dan de ene maakt de straat schoon en de ander die geeft kinderen huiswerkbegeleiding. Er zitten altijd wel mensen, of in de mens zit altijd die wil om iets te doen. En dan krijg ik altijd als derde vraag, wat is uw hobby? En op die hobby, die passie, kun je mensen verbinden. Dat zijn eigenlijk de drie elementen. En dat zijn dus de meest simpele dingen eigenlijk die we gewoon ook weer vergeten zijn. We zijn vergeten om te verbinden, om te luisteren, om open te staan. Omdat we door de welvaart, door al die grote systemen die gebouwd zijn, zijn we dat kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
Die oorspronkelijk gericht waren op de samenleving, zoals woningcoöperaties of gemeentes of brandweer, politie, al die werelden die echt gericht zijn op mensen, die komen nu weer bij ons vragen, bij de stadmakers, hoe maken wij weer verbinding met de samenleving? En dat gaan we gewoon met de straat op en gaan we luisteren.
Want
als mens weer luisteren naar mensen. Niet meer met de uniform, niet meer vanuit wethoudersfunctie, maar gewoon als mens luisteren. Het meest simpele wat je kan bedenken, dat is wat ze echt aan ons vragen. Willen jullie ons dat weer leren?
Ja, heel mooi.
We zijn welwillend. Het enige wat je dus moet aanspreken is dat dat is wat mensen vergeten zijn. En ik ben er echt van overtuigd dat dat door de welvaart komt. Dat het niet meer nodig was. Omdat de overheid is alles voor ons gaan regelen en verzorgen. En dat hebben we ook aan de overheid gevraagd. Het is een wederkerig proces geweest. Maar wat er eigenlijk gebeurd is dat mensen zich gewoon geen eigenaar meer voelden. Van hun eigen leven en hun eigen leefomgeving. En dat is echt wat we weer proberen terug te geven. Maar je kan zelf ook een gemeenschap vormen en met elkaar een park gaan inrichten. Of je kan met elkaar gaan zorgen dat de buurt schoner wordt. Of je kan met elkaar zorgen dat de kinderen niet meer op straat hangen. Dus dat eigenaarschap weer teruggeven aan mensen. Dat wij elke dag weer doen. En dus aan iedereen die voor ons komt te vragen van, maar wie is eigenaar van dat probleem? Ook tegen wethouders. Maar ook tegen Piet in de park, die alsmaar zegt, die ambtenaar moet dat voor mij oplossen. Dan zeggen we, maar is dat wel zo?
Ja.
Waarom is het park van de wethouder en niet van jou? En dan merk je elke keer weer dat mensen ineens denken, oh ja, dat is ook zo. Het is ook van mij. Elk stukje stoep in de stad is van ons allemaal.
Ja. Want je zegt ook, want je zei eerder ook al van dat in Friesland ze dat gevoel wat meer hebben. Dat ze uit zichzelf veel sneller iets ondernemen. Omdat ze misschien dus dat gevoel meer hebben van wij kunnen het ook samen doen. Want waar denk je dat door komt?
Van die dorpen, het heeft ook te maken met de grootte van de gemeenschap. Hè. In de stad voelen we ons niet meer onderdeel van de gemeenschap omdat het te groot is geworden.
Ja.
En zijn wij in die wijken steeds weer plekken aan het maken, ontmoetingsplekken, omdat je het dan weer klein kan maken. Kan je rond een plek, kan je weer een gemeenschap vormen waar je weer de eigenaar over voelt, mm-hmm. omdat je ziet dat je verschil kan maken.
Ja.
En een Amsterdammer vraagt, kun jij even alle problemen van heel Amsterdam oplossen? Dan zeggen ze, no way. En nu in de coronacrisis zien wij natuurlijk ook wel weer dat je hebt ook die grote systemen nodig voor de regie om beslissingen te nemen. Het is ook niet zo dat wij zeggen, die heb je niet meer nodig. Maar het is een samenspel van die regie voeren. En toch de mensen die waar jij regie over voert, de hele tijd ook betrekken bij het thema. En nog steeds dat eigenaarschap ook bij de mensen laten.
Mm-hmm.
Dus dat vraagt een ander soort leiding. Dus wat jij zegt, het gaat niet meer over mensen die van bovenaf bepalen alleen. Maar ik zie veel meer, en dat zijn vooral ook veel vrouwen, heb ik het gevoel, die kunnen veel meer midden in die gemeenschap kunnen een ander soort leiding gaan geven. Niet meer alleen vanuit ik bepaal, maar misschien wel van ik zie dat we een knoop moeten doorhakken op een bepaald, nou zoals Rutte nu doet. In Nederland gaan we op deze manier de corona met elkaar oplossen. Maar tegelijkertijd ook omdat je tussen de mensen staat, blijven aanspreken op, maar wat ga jij daar dan in doen?
Mm-hmm.
Verschil.
Ja. Want, maar stel nou, je bent iemand uit een AZC of zo. Of je bent een vluchteling die nog niet zo goed de taal kan. Of die nog niet zo goed weet hoe dit Nederland in elkaar zit. Ik kan me wel goed voorstellen dat die mensen zich misschien wat gevangen voelen of zo in Nederland. Want hoe zou je die dan aan moeten spreken? Want ook omdat de taalbarrière er natuurlijk is.
Ja.
Om met hun het gesprek aan te gaan van oké, hoe kunnen we het met elkaar oplossen?
Nou ja, dat is inderdaad. Ik geloof echt dat dit in ieder mens zit. Alleen dat je het soms weer moet aanspreken. Want mensen zijn soms heel ver weggezakt. Of door welvaart, maar of door heel veel problemen. Hè? Dus in een kwetsbare wijk of in zo'n AZC. Dan is het ook wel heel ingewikkeld om je eigenaarschap nog te voelen.
Mm-hmm.
Ja, als je natuurlijk. Ja, eigenlijk aan het overleven bent, dan is het ook niet zo gek dat je gaat wachten tot het voor jou geregeld wordt. Je moet eigenlijk daarnaast, in de tussenruimte noemen we dat, moet je proberen elkaar te gaan vinden. Dus echt langs het systeem schuren,
mm-hmm.
waardoor je uit die systemen een beetje al naar buiten kan trekken om ze daar weer dit te laten ervaren, eigenaarschap en te inspireren.
Ja.
Dus we hadden ook, er misschien kan zijn naast dat AZC iets, een mobiel iets gaan bouwen, waardoor het makkelijker wordt om in contact te komen met die vluchtelingen.
Mm-hmm.
En in die tussenruimte de vluchtelingen ook weer aanspreken op hun drijfveren.
Ja.
Ik geloof, eigenaarschap begint eigenlijk misschien daar wel mee. Door te vragen, waar word je echt gelukkig van in het leven? Dan voel je het weer. Dan voel je, ja, ik hou zo ontzettend van boeken. Ik zou er alles voor over hebben om een boekenclub op te zetten. Mm-hmm. En dan voel je in die persoon dat die dat wil doen. Dat doe ik bij mijn kinderen ook. Ik ga mijn kinderen nooit vertellen wat ze moeten doen. Maar op het moment dat ik iets signaleer waar zij heel blij van worden, ga ik het uitvergroten.
Ja.
En dan een beetje helpen om... zoals Alma, die, mijn oudste van 20, die zit nu thuis. En die was voor vluchtelingen aan het koken in Thessaloniki.
Oh.
Ik wou ontzettend dat ze nu ineens terug is in Amsterdam. Want ze had al helemaal haar leven opgebouwd daar. En,
oh.
en dus ook dan heel erg naar weer een manier om haar talenten hier in te zetten. En ze maakt dan kinderige schilderijen en maakt gedichten. En toen bedacht ik eigenlijk met haar samen dat zij nu al die mensen die thuis zitten en eenzaam zijn, schilderijen en gedichten kan gaan brengen.
Ja.
En dan zien we dat dat in haar weer klinkt. En dan zit de volgende dag zit ze dat gewoon te organiseren, omdat dat haar ding is.
Ja, waar word je gelukkig van?
Een plekje maakt in de tussenruimte, noemen we dat, mm-hmm. waar mensen zich veilig voelen. En daar zitten types zoals wij, hè, die gewoon graag luisteren naar mensen. En je gaat ze vragen, nou, wat zou je nou ontzettend graag willen doen? Wat zou je nou gewoon, waar word je nou gelukkig van? En je gaat al die mensen dat laten doen. Nou, dan ontstaat er al een gigantische energie van mensen die weer gaan voelen dat ze ertoe doen.
Ja.
Dat helpt natuurlijk ook met welwillendheid. Als iedereen gewoon blij is met wat ze doen, dan denk ik dat mensen dan al een stuk verdraagzamer zijn.
En dan maar zie je dat, ik heb het eigenlijk dus helemaal nooit zozeer over uit welk land je komt.
Mm-hmm.
Dit doet er niet toe, waar je ook bent. Dat je gewoon, ook als ik in een andere stad ben en ik ga lopen door een stad, dan vinden mensen het heel leuk om mij te helpen als ik gewoon zeg, ik kom uit Nederland. Omdat het doet mensen eigenlijk een plezier ermee om behulpzaam te kunnen zijn.
In principe, als jij dus, zeg jij, als ik het goed begrijp, van in theorie is iedereen welwillend en zou iedereen best wel in harmonie samen kunnen leven, zolang ze maar goed kunnen doen ook waar ze gelukkig van worden en dat er wordt gepraat met elkaar. Dus het contact moet er zijn en het eigenaarschap, van het gevoel hebben van we kunnen het samen oplossen.
Ja.
Creëer je dan eigenlijk al sociale cohesie?
Ja, zeker. En dan gaan namelijk ook de mensen die het wat beter hebben en meer geld en meer mogelijkheden gaan ook weer mensen helpen die dat wat minder hebben. Het is gewoon echt, we moeten, daarom hebben wij natuurlijk ook altijd zoveel te doen. Omdat mensen vragen eigenlijk, hey, dit wil ik, maar ik weet niet hoe. En dat moment dat je het ze hebt laten zien, dan willen ze eigenlijk ook niet meer anders, zeg ik. Dus als mensen zo'n omgevingswandeling hebben gedaan en ze zijn over die angst heen gestapt, dan hoor je ook heel vaak dat ze daarna in lunchpauzes het nog veel vaker gaan doen. Mm-hmm. Omdat het je uiteindelijk natuurlijk veel gelukkiger maakt dan alleen maar in je eigen bubbel zitten. Maar je ziet ook dat we dan heel veel kunnen oplossen. Ik ging op een gegeven moment met een burgemeester in Harderwijk dwars zitten. Ging hij met mijn bankje met alle mensen op straat praten. En toen kwamen we inderdaad ook een vluchteling tegen. En toen ging Harm-Jan even goed luisteren wat er dan speelt in zo'n leven van zo'n jongen. En deze jongen zei ook van, ik heb eigenlijk ontzettend veel zin om van betekenis te zijn voor Nederland en een onderneming op te zetten. En ik weet niet meer precies wat hij wilde doen, maar hij had een enorme drive om van alles te gaan doen. Toen zei Harm-Jan, wat heb je dan nodig? Ja, eigenlijk heel simpel, gewoon een laptop. Tegen de burgemeester. Nou, de burgemeester zei, dat is niet zo moeilijk om te regelen.
Uh-huh. Ja.
Ze gaan vragen of er in Harderwijk iemand met een laptop is. En dan denk ik van, zo simpel is het. Dus, op het moment dat je gaat luisteren, of het nou een burgemeester is of wie dan ook, we kunnen elkaar natuurlijk heel erg goed helpen. Als je als vluchteling hier in Nederland komt, dan kom je dus ook niet zo snel bij deze basiselementen in jezelf, omdat je ten eerste aan het overleven bent en ten tweede moeten ze zich natuurlijk ook heel vaak verdedigen. Hè? Dus als je de hele tijd moet verdedigen waarom je er bent, dan is het best moeilijk om dat om te keren naar ik wil van betekenis zijn.
Mm-hmm.
Dus even denken aan, je hebt in Amsterdam heel veel Braziliaanse ongedocumenteerden die ook geen schijn van kans hebben om asiel te krijgen. Omdat ze gewoon eigenlijk niet uit een land komen waar de problemen groot genoeg zijn.
Mm-hmm.
En die Braziliaan die dus al de huizen schoonmaakt, die hebben weer kinderen gekregen in Amsterdam. En die kinderen, dat zijn er echt heel erg veel, die zitten gewoon op scholen in Amsterdam. Maar die zijn dus eigenlijk illegaal in Amsterdam. En dan heb je natuurlijk een hele rare situatie, dat je de hele tijd als kind moet zorgen dat je niet door de politie wordt gezien. Dat je niet, dus je mag er eigenlijk gewoon niet zijn.
Afschuwelijk, ja.
Maar die houding toch denken van ik wil van betekenis zijn is heel ingewikkeld. Dus, maar die Braziliaanse kinderen hebben nu allemaal zich verbonden door een geweldige man die hun helpt. En de ouders ook. En die hebben nu inderdaad met elkaar gezegd wij willen iets doen voor Amsterdam. Supermooi.
Mm-hmm.
Ik kwam uit een ellendige stad en gezegd wij zijn hier en wij zijn zo dankbaar dat wij hier zijn. Wij willen iets betekenen. Hoe kunnen wij voor de stad Amsterdam iets betekenen?
Een soort contacthypothese, dat als je eigenlijk, dus bijvoorbeeld een Brabander, om het dan niet alleen maar over vluchtelingen te hebben, maar stel een Brabander ontmoet een Fries, en die hebben allemaal heel veel vooroordelen over elkaar, maar die komen dan samen, die worden bevriend, gaan een biertje drinken, en dan is eigenlijk na een uur praten met elkaar, zijn al die vooroordelen af van tafel.
Ja.
Zo simpel is het eigenlijk, als je gewoon elkaar maar kan leren kennen, en dat hoeft maar een uurtje te zijn. En als je vanuit dat idee gaat, zou eigenlijk iedereen gewoon, of zouden mensen inderdaad dus veel meer contact met elkaar moeten hebben. Vooral moeten praten.
Ik heb nog nooit iemand ontmoet op straat waarvan ik dacht, dit was geen mooie mens. Of dit was geen, dit was alleen maar een slecht mens. Dat ben ik gewoon nooit tegengekomen. Dat is gewoon, dat bestaat niet. Er bestaat niet een mens met ook goedheid in zich. Dus het is alleen dat we het soms gewoon niet meer zien bij elkaar.
Mm-hmm. Want, oké, dit is misschien een beetje een flauwe vraag. Maar wat zou je dan doen met wel... Want ik wil eigenlijk in de docu willen we niet te veel aandacht geven aan de radicale mensen. Omdat dat gebeurt al zoveel. Maar toch, wat zou je dan doen met iemand... Of in wat voor gesprekstechniek zou je toepassen... Op iemand die zo radicaal anti is. Bijvoorbeeld anti-vluchtelingen of anti-kunst, ja. Anti-iets.
Anti-milieu.
Gewoon mensen die heel erg zoiets hebben van wat belachelijk is dit allemaal. Van ze moeten allemaal het land uit, dat idee. Hoe ga je om met zo iemand?
Ik hoor dat mensen hele radicale dingen zeggen. Nou, ten eerste ga ik het nooit tegenspreken, want met dat je het gaat tegenspreken, dan geef je weer iemand de gelegenheid om zich nog harder te gaan verdedigen. Ik maak het gewoon altijd meteen heel persoonlijk. Dus ik vraag gewoon heel erg naar... Dan vermijd ik dat onderwerp even. Dat iemand gewoon letterlijk zegt van al die buitenlanders... Dat komt door die buitenlanders, zeggen ze heel vaak in hun flat. Dat die zoveel vuil maken en klessen over het balkon gooien. Sinds die mensen er zijn, is de wijk verslechterd, zeggen ze dan. En dan ga ik daar verder niet op in. Want ik weet dat als ik daar tegen inga, dan gaan ze het alleen nog maar, wordt het alleen nog maar heftiger. Wat ik eigenlijk vooral doe, is veel meer luisteren. Maar wat speelt er dan bij in uw leven? Wat houdt u bezig? En bent u wel eens eenzaam? Of eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Hoor, want mensen beginnen heel snel, als je echt het op de persoon richt, komen ze met persoonlijke verhalen. En daar zit dan uiteindelijk het antwoord. Want Het gaat helemaal niet over die buitenlanders, maar er zit altijd angst onder. Dus ze zijn bang hun baan te verliezen, of ze zijn bang dat hun kinderen geen toekomst hebben, of dat, dat ze hun eigen huis uit moeten.
Mm-hmm.
En dat je, zeg maar, ze projecteren het dus dan op het milieu of op de buitenlanders, maar als je het dan weer terugbrengt naar de mens zelf, dan, en je durft echt te luisteren naar wat er bij die mens zelf speelt, dan kom je uiteindelijk bij de angst en de boosheid in de mens zelf, wat ze geprojecteerd hebben op zo'n onderwerp. En dat vinden mensen, vind ik, het fijnst, want dat betekent echt dat ze gehoord worden.
Mm-hmm.
Ik ben overtuigd dat iedereen die zo boos is op wat dan ook buiten zichzelf, is natuurlijk ontstaan in de mens zelf, dat die niet gehoord en gezien is zelf.
Ja. Dus is altijd...
Dat is wel dat opgelost is na één zo'n gesprek.
Ja. Maar dus is eigenlijk altijd een groter probleem dan de mensen die de schuld krijgen, of de dingen die de schuld krijgen. Zeg jij het toch?
Een dieper liggend probleem.
Ja, een dieper probleem.
Altijd dieper. En als je dat is natuurlijk dat vertrouwen wat je dan geeft. Want ik reken jou niet af. Ik respecteer jou. En het mooie is dat als mensen dat dan eenmaal hebben gevoeld, dat ze gezien zijn, dan zijn het ook altijd de meest betrokken mensen. Dus in onze projecten zijn vaak de mensen die begonnen met boosheid, mm-hmm, de ambassadeurs van het project.
Oh, ja.
Want omdat ze zo boos waren, betekent ook dat ze heel erg betrokken waren. Dus mensen die heel zoiets hebben van, ach, doet er niet toe, laat maar zitten of zo. Daar zit eigenlijk niet heel veel betrokkenheid in.
Ja.
Maar dan zeggen we altijd weer, dan mist soms creativiteit. Die dorpen soms ook heel gesloten raken. Dus je hebt creatieven nodig, mm-hmm, concepten te bedenken waardoor iedereen mee blijft doen.
Ja.
En iedereen ook thuis blijft voelen. Want je hebt natuurlijk ook in die dorpen dat, als je dan homo bent of zo, dan zoals in, waar was het ook weer, dat Volendam of zo was ik.
De Bijbelbelt, of niet?
Ja, dat is een van die bij Emmeloords aan de, is dat niet Volendam? Nou ja, letterlijk zegt van als je hier homo bent, dan word je gewoon weggekeken.
Ja, jammer genoeg.
Echt bizar, ja. Mm-hmm. Dus in die dorpen, daar, ik geloof dat je daar juist ook meer creatieven naartoe moet halen om concepten te bedenken die veel meer open zijn voor iedereen.
Ja.
En creatieven, hoe bedoel je dat precies? Gewoon mensen die gewoon heel creatief zijn of specifiek een bepaald persoon? Of?
Nou, tegenwoordig werken we heel veel met social designers. Dat zijn, zeg maar, de creatieven die kunnen echt... Mensen, die maken geen lamp of stoel, maar die maken concepten waar alle mensen aan mee kunnen doen. Dus we hebben Lotte de Haan in Haarlem, dus een wijk waar heel veel weerstand is op de wijk.
Ja.
Gaat dan gewoon langs alle deuren en vraagt aan de mensen, heb je een plantje? En dan maakt ze van al die plantjes maakt ze een tuin. Die verzint gewoon continu projecten waar iedereen blij van wordt en waar iedereen aan mee wil.
Wat schattig. Wat een leuke baan.
Leuk, ja. De corona gaat ze films projecteren op de huizen, zodat mensen vanuit hun huis kunnen kijken. En ze heeft een corona-stick. Dan zit ze in een bakfiets en dan kan je een flyer uitdelen met afstand. Nou,
wat graag, ja. Wat een leuke baan.
In elke gemeenschap heb je stadmakers nodig. Dus die een beetje de ambtenaren van de samenleving die zich helemaal gespecialiseerd hebben in eenzaamheid of jongeren. Je hebt mensen uit de systeemwereld nodig, want die zorgen dan voor de vergunningen of voor potjes geld of voor plekken. En je hebt creatieven nodig, want die bedenken altijd weer concepten waardoor de gemeenschap open blijft. Waardoor dan ga je weer koekjes bakken en dan gaan de moeders weer... een operajurk breien of ga je met bomen die omgehakt worden beelden maken, waardoor iedereen blijft meedoen.
Ja.
Maar dat hebben we in het Noorderpark zo ervaren. Daardoor konden we ook allemaal verschillende culturen aanspreken, want dan maakten we een kinderopera.
Oh.
Met liedjes uit de hele wereld en dan gingen al die mensen gewoon meedoen omdat ze zich daarin herkenden en dan deed het er niet meer toe uit welk land je kwam.
Ja.
Dan spreek je mensen aan op de dingen die ze fijn vinden en die ze herkennen.
Dat is wel heel gaaf.
Dat is wel heel schattig. Maar, en heel mooi. Maar als ik het dan dus goed begrijp, zijn jullie eigenlijk niet per se bezig met bijvoorbeeld emancipatie of zo, maar gewoon meer de basis waar mensen gelukkig van worden. En door niet te hebben over je identiteit, je geloof, waar je vandaan komt, maar gewoon het alleen maar te hebben over de persoon zelf, waar word je gelukkig van. Dat te combineren met alle andere mensen, zorg je voor sociale cohesie en dan is dat alle anderen ook niet meer zo belangrijk.
Wat een mooie samenvatting. Ja.
Maar dat is dan een mooie manier, want dan heb je ook dat hele probleem niet zo met dat mensen. Want ik heb wel gesprekken gehad met bijvoorbeeld iemand die homoseksueel was. En ik vertelde hem over mijn docu, over onze docu. En die had toen meteen wel zoiets van, nou, ik pik die moslims allemaal maar niet. Want die zorgen ervoor dat ik geen hand meer vast kan houden met een andere man.
Oh, ja.
En toen dacht ik, oh nee. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Wat een lastige dingen zijn dat. Maar dan, bij jouw project ga je het daar dus niet over hebben, maar probeer je nog wat dieper te graven.
Ja, dan zou ik bij zo'n, natuurlijk, dan zou ik bij zo'n stellige, want dat is heel vaak, hebben mensen schieten in een soort van stellige boosheid.
Ja.
Gewoon dat daar overheen stappen en zeggen van, hoe zou jij mee willen doen in een project? En dan gaan mensen het ervaren. Dan focussen ze niet meer zo op die verschillen of de onmogelijkheden, maar echt op de mogelijkheden die er zijn.
Ja. Ja. Dus, oh, want stel hè, wij zouden een werkvorm willen creëren die je zou kunnen geven aan docenten. Want docenten zijn toch de mensen op scholen die moeten zorgen voor sociale cohesie. Dus je kan niet verwachten dat die leerlingen, dat pubers dat uit hunzelf gaan doen per se.
Ja.
Maar dus docenten hebben een voorbeeldfunctie. En we zouden dan zo'n werkvorm willen maken. Wat is jouw tip daarvoor dan? Wat kunnen we bieden aan docenten, zodat zij weer kunnen werken met bijvoorbeeld een multiculturele klas of diversiteit en zo?
Zodat de opleiding ook meer divers wordt?
Nou nee.
Niet zozeer dat van de klas minder op die diversiteit gaat letten en het gewoon een stuk en meer eenheid wordt. Klas één klas is.
Ongedwongen eenheid.
Klas met verschillende groepen, ja.
Want dat merken jullie in de klas ook?
Ja, best wel.
Nou, bijvoorbeeld op een middelbare school. Mijn broer, die is SPH. Ja. Die is een sociale coach op een mbo. En bijvoorbeeld, dat is dan een voorbeeld. Er is dan zo'n hele multiculturele klas. Die mbo niveau 2 doet. En als de docent ook maar iets zegt van bijvoorbeeld, Ahmed, doe niet zo stom of zo, dan zou Ahmed dan zeggen, hallo, zeg je dit omdat ik een Marokkaan ben? Dat gebeurt heel veel in die klas. En wij zouden dan graag iets willen verzinnen om die docent te helpen met hoe je dus niet zo, hoe je voor sociale cohesie kan zorgen in zo'n klas.
Ja. Nou, volgens mij begint dat dus al met dat zo'n docent. Mijn kinderen zitten op de vrije school, en dat heb ik zelf ook gedaan. Daar heb je gewoon 1 uur per week dat je gaat praten over, vensteruur heet dat. Praten over wat er nou bij de kinderen leeft. Kijk, als Ahmed dat zegt, dan betekent het dus dat hij al zich enorm niet gezien voelt. Want hij schiet meteen in de verdediging. En hij schiet in zijn, ik mag er niet zijn. En ik ben minder dan de rest. Mm-hmm. Dus hij moet van zich laten horen om te laten blijken, ik ben er.
Yeah.
Ik zou sowieso op zo'n school heel veel aandacht besteden aan waar we het net over hadden, van wat speelt er bij zo'n jongen dat hij dat moet zeggen. En dat, ik denk dat als daar heel open over wordt gepraat, en Ahmed durft dat te zeggen. Ik voel me echt ontzettend kwetsbaar, omdat ik me altijd weggedrukt voel. Stel dat het lukt om dat te zeggen in een groep, dan weet ik zeker dat iedereen, al die leerlingen daaromheen, diep respect krijgen voor Ahmed dat hij dat durft te zeggen.
Yeah.
Ik kan altijd naar vormen zoeken waarin er wordt gesproken over alles wat daaronder zit. En dat is natuurlijk met pubers ontzettend moeilijk, maar dat kan. En sterker nog, als iemand dat wil, is het een puber wel. Die wil eigenlijk heel erg gehoord en gezien worden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk zou je natuurlijk, ik denk altijd dat je projecten kan doen in zo'n school, bij wijze van spreken in de hal van de school, waarin je samen iets gaat doen. Dus in plaats van methodes te bedenken. Het beste is om het mensen zelf te laten ervaren. Dus stel dat ze in zo'n hal samen, dat alle mensen die van koken houden, kunnen gaan koken vanuit hun eigen cultuur. Waardoor je een keer aan lange tafels met elkaar eet en de leerlingen kunnen vertellen waarom ze dat gekookt hebben en iets over hun eigen cultuur. Dus wat jij vertelde over die Brabander. En
ja.
Natuurlijk in allerlei projecten kan je door kinderen hetzelfde laten doen, kan je de ogen openen.
Ja.
Ja.
Maar het wordt onderdeel te laten zijn van het project. In plaats van alleen maar voor een klas te gaan staan en te zeggen, zo moet het of zo gaan we het doen.
Oké.
Okay. Dat is heel mooi.
Ja, ik vond het wel heel interessant. Want we hadden het zelf nog helemaal niet echt gehad over over eigenaarschap, maar niet op die manier. Dus
ja.
Wel op wettelijke eigenaarschap, maar niet op de eigenaarschap op de basis van het zelf doen. Dus we moeten eigenlijk beginnen met een docu van jongens.
Jullie moeten het zelf doen.
Ja, oké. Okay.
In ieder geval die vraag steeds aan elkaar blijven stellen. Van waarom doen we dit? En waarom het is niet van jou en mij, het is van iedereen.
Ja.
En die vraag is cruciaal om eigenlijk iedereen te betrekken.
Ja.
Leuk, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. En ik denk dat het leuk is om nog eens op een andere manier wat te gaan doen. Want als we weer naar buiten kunnen, zou het natuurlijk heel mooi zijn om eens een keer op zo'n ontdekkingswandeling te filmen.
Ja.
En ik denk nog aan iets anders. We hebben een hele mooie opdracht van het Fonds Culturele of Cultuurparticipatie.
Mm-hmm.
Die staan eigenlijk helemaal voor waar wat ik altijd al doe. Dus die geloven heel erg dat kunst en cultuur, hoe zeg je dat? Dat mensen verbindt, hè? Kunst en cultuur. En die hebben de vraag gesteld of wij in het land projecten kunnen en mensen kunnen spotten die bezig zijn met immaterieel erfgoed.
Mm-hmm.
Want dat is bijvoorbeeld onze Sinterklaasoptocht of onze kerstboomrituelen.
Ja.
En zij zeggen dus ook van, omdat er nu zoveel culturen in Nederland samenleven, ontstaan er nieuwe rituelen. Vanuit verschillende culturele achtergronden beginnen er nieuwe rituelen te ontstaan. En die mogen wij gaan scouten in het land.
Yeah.
Om hun erop te gaan wijzen dat er subsidies zijn voor dit soort nieuwe vormen van immaterieel erfgoed.
Oh, cool.
Dat is wel heel cool.
Yeah. Mooi, hè?
Ja.
Heel erg wat jullie dus aan het doen zijn. Dat je dus doordat je een mengeling maakt van mensen, ontstaan er echt nieuwe rituelen.
Ja, want
dus onthoud het een beetje de komende tijd als je dingen tegenkomt. We zijn nog een beetje aan het bedenken hoe we het gaan doen. Maar ik denk dat we een aantal stadmakers in het land kleine opdrachtjes gaan geven om mee te scouten. En met al die initiatieven die we vinden, eigenlijk alweer een soort van immaterieel erfgoedsritueel doen. Dus iedereen een ancestor sturen of iedereen lotsbedacht een gedichtje in een poëziealbum te schrijven. Dus in plaats van dat we het fonds straks een suf rapport geven van kijk, dit zijn ze, leef iets bijzonders aan.
Ja.
Oh ja, ja. Nou, wie weet waar we nog allemaal tegenaan lopen. Want we wouden ook de burgemeester van Arnhem spreken. En ook een jongen die expert is geworden door zijn eigen leven op discriminatie in de multiculturele samenleving. Doordat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Dus we gaan nog van allemaal mensen spreken over.
En dan heb ik nog wel even contact met jullie als het iets verder is, deze opdracht.
Ja, lijkt me heel cool. Ja. Heel interessant.
Jullie zitten dus in Nijmegen, toch?
Ja.
Ja, nu niet meer, maar...
Nu niet. Maar officieel wel.
Ja.
Nu ben ik even in Friesland.
Ja.
Jij in Friesland, en waar zit jij, Mark?
Wageningen.
Oh ja, Wageningen. Want in Wageningen zijn we ook de stadmakers aan het verbinden. En in Arnhem. En in Nijmegen ken ik er al een heleboel, want daar heb ik heel heel veel projecten al gedaan. Maar dus dat is ook leuk. Stadmakers gaan we ook in die steden verbinden.
Cool, cool. Hartstikke mooi. Want ik hou er wel echt heel erg van. Vanuit de positieve kracht en het simpeler proberen te maken in plaats van allemaal zo ingewikkeld doen met allemaal regels.
Ja, precies. Mm-hmm. Ja. De hele bureaucratie.
Ja, toch?
Ja, mm-hmm. Ja, prachtig. Oké.
Okay. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. En mm-hmm. Natuurlijk leuk om even te zien. En leuk als jullie ook Stadmakers Online even een profiel aanmaken. Dan zitten jullie in het Stadmakersnetwerk.
Ja, laten we dat doen. Ja. Oké. Okay.
Hartstikke bedankt. Veel succes nog met de projecten.
Ja, heel erg bedankt. En okay. Hopelijk gaan we nog een keertje samen een wandeling doen.
Ja.
Oké. Okay. Tot gauw.
Doei.